wat iemand anders aan het zeggen is. Dus dat is meer een compliment dan dat wij het ervaren. Dus een aanhalingstekens. Ik hoop dat de techniek mij niet in de steek laat vandaag. Eens kijken of dat... Ja, de magie werkt. Oké. Ik mag hier vandaag iets doorgeven. Ik heb een beetje te vroeten en worstelen met Gods woord. En ik had heel veel ideeën en ik zag... Ja, eigenlijk... Ik had geen lijm. Ik zeg, het zijn fantastische ideeën, maar Gods woord is de lijm. En ik heb ergens iets nodig dat al mijn ideeën mooi bij elkaar brengt. En ik ben een fanatieke U-version-lezer. Ik weet niet of jullie U-version kennen. Alle smartphone-gebruikers in de zaal. Nee? Wel, dan ga ik de volgende keer... Nee, ik ga daar nu reclame voor maken. U-version is een Bijbel-app. Een applicatie die je kan op downloaden. En die hebben een dagtekst. En dat wordt standaard in dat programmaatje, krijg je een dagtekst. En je moet het niet meer doen als die Bijbel-app openen en je hebt een tekst van de dag. Zo eenvoudig is het. Ja. Dus aanrader voor iedereen dat het niet heeft. Nu moet het lukken dat er plotseling een tekst uitsprong die zowel mijn avondmaal inkaderde als de lijm was voor al mijn gedachten waarover dat ik deze morgen wou spreken. En daar ga ik straks toe komen. Nu was ik mij aan het afvragen, eerlijk gezegd, van ja, waarover... Ga ik het hebben? Ik zat de hele tijd met te denken, het gaat rond angst. De angstige parachutespringer heb ik uiteindelijk maar gekozen als titel. Ik zie daar al wenkbrauwen fronsen, dat is misschien maar goed ook. Het alternatief gaat misschien nog vreemder in jullie oren klinken. Het alternatief is de volmaakte liefde. Dat houdt precies geen steek. En dat klopt ook, dat houdt geen steek. Maar dat ga ik straks direct uitleggen, waarom dat geen steek houdt. Maar toch eigenlijk twee perfecte mogelijke titels zijn. Nu, ik was aan het denken aan angst. En als ik ergens een praktisch voorbeeld zocht van angst, dan kwam ik uit bij parachutes springen. Aan mij ga je met een stok een vliegtuig moeten injagen. Laat staan dat ik eruit spring. Ik denk dat ik dan in mijn broek doe en dat ik dan eerder propere kleren kan gaan aandoen dan uit als vliegtuig springen. Dat was de foto dat ik zag. Ik zou inderdaad op de grond blijven. Je kunt mij misschien nog wel een parachute aandoen, maar ik ga niet in dat vliegtuig. Die gaan onderweg naar dat vliegtuig. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik getrouwd ben met Mieke, want ik dacht eerst van, amai, zo'n grote parachute en zo'n kleine parachute. Maar dat klopt niet, als je het ziet. Ik weet niet of je ziet wat het is. Het is iemand die gaat vastgehaakt worden aan een dubbele. Dus het is niet de grote parachute en de kleine parachute. Absoluut niet. Nu... Wat ik hier al wel wil vermelden voor een stuk, is dat in de psychologie... Sorry dat ik in de kerk over psychologie begin, maar we zijn mensen, we hebben allemaal een verstand en dat draait nu eenmaal op een bepaalde manier. Weet je wat het gekke is bij parachutespringen? Dat is een standaard voorbeeld dat we terugvinden. Is dat als je twee mensen in een vliegtuig zet, klaar om parachute te springen, zitten exact in dezelfde situatie... Ze zitten op, ik weet niet hoe hoog dat ze zitten, 1000, 2000 meter hoogte, klaar om eruit te springen. Dat de ene in zijn broek doet van de schrik en de andere compleet euforisch is. En het gekke daaraan is dat de situatie voor beide personen identiek is. Ze zitten in een vliegtuig, ze zijn klaar om te springen. En de een is vrolijk en de ander is zo bang als het maar kan zijn. Wat zegt de psychologie daarover? Is dat een constructie is? Die angst is niet reëel, want angst zou omgeving gebonden moeten zijn. Maar eigenlijk is die omgeving compleet neutraal en wij vullen die angst in. En waar ik het vandaag over wil hebben, is hoe de angst liefde in de weg kan staan. De vrolijke parachutespringer, die gaat ervan houden om uit dat vliegtuig te springen. Die vindt dat geweldig. De angstige, die houdt er helemaal niet van. En gewoon die angst van die persoon zal altijd in de weg staan om van parachutespringen te gaan houden. Als je dan toch aan het googlen bent, dan kom je leuke dingen tegen. Zoals, wat ik absoluut niet wist, is dat 162 gekke Belgen 13 sprongen hebben nodig gehad uit een vliegtuig, compleet suïcidaal, met hun hoofd naar beneden. Noem ze maar gek. Maar ze zijn wel wereldkampioen parachutespringen geworden. We hebben misschien wel van Wales verloren op het EK, maar hier zijn we wel wereldkampioen in. En soms vind je nog meer vreemde dingen bij parachutesprongen. Ik weet niet wat er hier mis is. Eén, het feit of dat een kat een parachutespringen is, of dat de kat geen parachute aan heeft. Eén geruststelling, katten vallen altijd op hun pootjes. Hoop ik voor deze kat. In plaats van het vliegtuig uit te springen, wil ik nu al toch eerst vragen om even ons te richten op God, voordat we naar in Gods woord duiken. Dus ik zou willen vragen om even met mij te bidden en ons op hem te richten. Heere God, dank u dat we, ook al zijn we een kleine groep, Heer, dat we iedere zondag echt bemoedigd mogen worden, Heer. Is het door de zang, is het door het woord dat gesproken wordt. Heere God, dank u dat u bij ons bent, dat u ons leidt, Heer. Dat u van ons houdt, dat u ons uw kinderen noemt, Heer. Heere God, ik sta hier nu vooraan. Ik mag uw woord delen, Heer. Heere God, zegen de woorden die ik spreek, Heer. Laat ze neerkomen in vruchtbare grond. Bemoedig deze kerk, Heer. Amen. Ik zou graag in 1 Johannes duiken. 1 Johannes 4, vers 1 tot 21. Dat was mijn lijn. Vrienden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. Maar wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is zelf liefde. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Merkwaardig. Omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Vers 12. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar lief hebben, leeft God in ons. Dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. En hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Daardoor weten wij dat wij één met hem zijn en hij één met ons is. Omdat wij met zijn eigen ogen hebben gezien, dus apostels, getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. We hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. En mijn lijm voor vandaag, vers 18. In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. In geestelijke zin dan. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij hem lief hebben, komt, is een herhaling, doordat wij hem lief hebben. Excuseer, dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. Ik spring dan even naar vers 21. God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van hem moeten houden, maar ook van onze broers en zusters. Nu, ik vind dit, het is lang, het is een groot gedeelte. Ik vind dit hier een van de mooiste eposen dat ik kon vinden over de liefde. En dan toch een schril contrast vinden met angst. De liefde van God naar ons toe is eigenlijk wat wij echt letterlijk nodig hebben. Wij zitten hier en we zeggen van ja, wij houden van God en daarom komen wij naar de kerk. Eigenlijk is het omdat God van ons houdt dat wij naar de kerk komen. Het is door Gods liefde dat wij hem terug kunnen graag zien. Het gaat ook over Jezus sterven aan het kruis. Dat nodig is om die liefde te realiseren. Wat ik wel merkwaardig vind ook in de tekst is, in vers 11, staat, omdat God ons zo heeft lief gehad, moeten wij elkaar ook lief hebben. Vers 21, God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van hem moeten houden, maar ook van onze broers en zussen. Nu, broers en zussen, ik heb twee broers, en dat is een haat-liefde-verhouding. Dat is niet altijd eenvoudig. Hier in de kerk noemen we elkaar ook broers en zussen. En dan dacht ik van, ja, oké. Marleen, dat gaat. Chris ook. Wim, ja, met momenten. Michel, wat een verschrikking. ja, houden wij van elkaar als broers en zussen? We zijn niet familiegebonden. We zitten wel in hetzelfde lichaam van Christus, maar zien we elkaar echt graag? Zijn we ons daarvan bewust dat dat een opdracht is die we gekregen hebben? En dan was ik aan het denken, oké, aan een tekst, een situatie met Christus, toen hij hier op aarde rondwandelde. Hij had net de Sadduceeën eigenlijk in een theologische discussie van tafel geveegd, korte metten meegemaakt. Het ging over de opstanding en dan kwamen de fariseërs achteraf, een beetje de volksvertegenwoordigers van die tijd, en die kwamen naar Christus toe en die zeiden, meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? Iemand een idee? Pardon? Oh, een lap. Oh, jij hebt dat gedaan. Ik heb niet geklikt met dit ding. Ja. Het is van uw vrienden dat je het moet hebben. Nee, oké. Matthäus 22. Wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes, vroegen ze. En wat ik merkwaardig vind, is dat daar nergens een pauze staat of theologische accenten of dat hij heel breed gaat. Als ik dit lees, dan heb ik het gevoel van Jezus krijgt een vraag en wat hij antwoordt is een evidentie. Hij antwoordt onmiddellijk. Er staat, Jezus antwoordde, dubbelpunt. Heel eenvoudig. Wat antwoordde hij? Heb de Heere, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Heel ons hart, ons ziel en ons verstand. Met alles wat we zijn. En heel merkwaardig, vers 39, het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Het eerste is het grootste. We zullen God lief hebben. Heel vaak als ik die tekst lees, dan lees ik erover. Dan lees ik het tweede, dus we zullen met ons hart, ons ziel en heel ons verstand God lief hebben. Het tweede gebod, heb uw naaste lief als uzelf. Die dingen onthoud ik. Maar ik zie ze als twee losse zaken. En dat is een fout. Een fout die ik altijd gemaakt heb. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Er is geen mogelijkheid van God. Ik ga het eens omdraaien. Laat ons eens helemaal van achter beginnen. Heb uw naaste zo lief als uzelf. Als je jezelf niet graag ziet, ja, dan kun je inderdaad ook uw naaste niet graag zien. Maar als je jezelf niet graag ziet en je naaste niet graag ziet, het eerste gebod komt op het tweede neer. Dan kun je aan God ook niet graag zien. Met heel je hart, je verstand en heel je ziel. Het hoort bij elkaar. We beginnen bij onszelf graag te zien. Ook onze naaste graag zien. Onze naaste is echt letterlijk iedereen. Het gaat niet alleen om broers en zussen in de kerk, familiebanden. Als je Matthäus er gaan op nakijken, Matthäus 5, dan staat er zelfs degene die u vervolgen, degene die u haten, degene die u kwaad willen doen, moeten we graag zien. In vers 25 vond ik echt iets, een heel praktisch gedeelte, Matthäus hoofdstuk 25, vers 35 tot 40, staat er, een gedeelte waar Christus zegt van, kijk, iedereen kent de tekst waarschijnlijk wel. Ik ga het niet te zien zijn. Ik heb hem gehaaid. Ja. Hier zijn we. Ja, voor zoveel gij dit een van deze, mijn minste broeders, gedaan hebt, zo hebt gij dit aan mij gedaan. Ik weet niet of dat jullie frang valt waar ik me situeer. Het gaat hier over een opsomming waar Christus zegt van, kijk, eigenlijk een opdracht geeft van, geef de hongerige te eten. Zorg voor de vreemdelingen. Zie dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Bezoek de zieken. Kleed de naakte. Het lijkt mij een beetje vreemd voor te stellen dat er nu nog iemand naakt zou rondlopen. Maar wie weet, als het gebeurt, lach er niet mee. Loop er naartoe en geef die mens kleren. Zijn mensen in de gevangenis? Bezoek ze. Want alles wat jij aan die mensen doet, aan de minste van de minste, als liefdebetuiging naar die mensen toe, doe je eigenlijk uit liefde voor mij. En daar zitten we weer in die link tussen heb uw naaste lief en hou van God. Het valt niet los te koppelen van elkaar. Nu, ik had het eerst ervoor al... het gaat direct komen. Over vers 18. De angst en de liefde. Het lijken tegenpolen en het zijn ook echt absoluut tegenpolen. De angst staat effectief de volmaakte liefde in de weg. En eigenlijk heb ik het al aangehaald. Het gaat over de liefde van God naar ons. Het gaat over de liefde van ons naar God. Het gaat over de liefde van ons naar elkaar. En het gaat over de liefde voor onszelf. Die we zelf kunnen opbrengen. Als wij angstig zijn, dan slagen wij er niet in om te proeven van Gods liefde. Als wij angstig zijn, dan kunnen wij God niet lief hebben, want dan zitten we... Eerlijk gezegd, als angst in ons leven komt, dan komen we op survival-modus terecht. Dan worden we dikke egoïsten. Daar ben ik weer, vorige week ook al. Maar dan worden we egoïstisch en dan gaan we elleboogwerk gebruiken. Dan gaan we echt survival of the fittest gaan hanteren. Het is onmogelijk om dan te zeggen dat je mensen lief hebt. Als je bang bent, dan wilt je zorgen dat je in veiligheid komt. En heel ons wezen, alles wat we zijn, gaat eigenlijk een foute weg in, weg van de liefde. Dus elkaar lief hebben op dat moment. Sorry, als ik bang ben, dan kun je best wegstappen, want dan gaat je hem in een elleboog voelen. Ik zal jullie waarschuwen, dat beloof ik. Ook heel vervelend is de liefde voor onszelf. Want daar begint alles mee. En dat gaat om identiteit. Dat gaat om wie dat wij zijn in Christus. Beseffen wij dat wij God, dat wij gemaakt zijn door God? En dat we eigenlijk, het is een heel eenvoudige redenering dat ik wil doorgeven. Als wij niet in staat zijn om van onszelf te houden, dan zeggen we eigenlijk tegen God, God, schepper van hemel en aarde, God, mijn schepper, u hebt mij gemaakt, u hebt mij al gekneed in de moederschoot van mijn moeder. Wat dat jij gemaakt hebt, nou, ik ben daar toch niet zo tevreden mee. Hij houdt van ons. Wij zijn zijn schepping. Hij houdt van zijn schepping. Wie zijn wij om te zeggen tegen hem, tegen onze maker, dat hij ons niet goed gemaakt heeft? Oeps. Het stond af. Wat maakt ons angstig? Echte reële angst blijkt te zijn, volgens neurowetenschappers en psychologen, de angst om te vallen, de angst om pijn te hebben en de angst om dood te gaan. Dat zijn heel reële angsten waar wij niks aan kunnen doen. Als dat op ons afkomt of als we dat meemaken in ons leven, ja, dan gaan we bang zijn. Sowieso. Daar kun je dus niks aan doen. De rest, denk aan onze twee parachutespringers. De ene super euforisch en blij, de andere doet het in zijn broek. Is eigenlijk bla 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 in onze hersenen. Ik heb er wel heel subtiel een zinnetje onder gezet. Het lijkt wel zeer, zeer echt. Nu, er zijn op geestelijk gebied drie zaken waar dat we echt van kunnen zeggen, ja, daar gaan we terecht bang voor zijn. Het ene is onze omgeving, reacties van mensen. We horen overal, iedereen wil ergens graag bij horen, deel uitmaken van. We zijn bang om ergens niet bij te horen. We zijn bang om afgescheiden te worden van de liefde van personen. We zijn bang om niet aanvaard te worden, er gewoon niet te mogen bij horen. Daar ga ik straks een heel confronterend voor mezelf voorbeeld van geven. Aan de andere kant heb je in 1 Petrus 5 vers 8 staat... Maar ondanks dat... Dus het gaat om dat we God hebben en God voor ons zal zorgen. Maar ondanks dat... Moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, niet gewoon een beetje lawaai maken, maar hij gaat op zoek om zijn prooi te verslinden. De Satan zal proberen ons angstig te maken. Hij zal ons proberen te overtreffen. En terecht mogen we daar bang van zijn. En helemaal onderaan staat wij zelf. Maar daar kom ik ook straks op terug. Eerst wil ik heel eerlijk zijn met jullie en een voorbeeld geven van hoe dat ik serieus angstig kan zijn voor mijn omgeving. Ik zie Leendert al grinniken. Ik helaas heb juist het geheugen van mijn gsm geblokkeerd, dat heb ik expres gedaan, en kon ik niet letterlijk de sms'jes die we met elkaar aan het uitwisselen waren laten zien. Dus heb ik het maar eens neergeschreven. Het is een vrije interpretatie van wat er gebeurd was. Ik ga Leendert zijn gedeelte laten voorlezen.
Ik heb misschien
wel Leendert.
Kom ik vanavond naar Stefan, avond over evangelisatie.
Nee, zit in Malta. Ik liep dus daar, hè. Bij de foto. Nee, zit in Malta, zal er niet geraken. Knipoog, evangelisatie zal voor een andere keer zijn.
Je kan daar ook evangeliseren.
Sociale zelfmoord. Eventjes de context. Ik zat daar met mijn werk, met meer dan 200 man pakt. Allemaal niet gelovigen. En dan krijg je een broer die in België zit. Oh, maar daar kan je toch ook evangeliseren. Ik dacht, oh nee, als ik dat doe, dan heb ik echt een probleem. Maar had ik eigenlijk een probleem? Nee. Maar in mijn hoofd creëerde ik wel een probleem, een angst. Letterlijk wat ik daar straks zei, bang om er niet meer bij te horen, bang om als een rare bekeken te worden, angst voor. Het merkwaardige is dat ik eigenlijk mezelf, dat ik het zelf door had toen ik dit stuurde. En ik was aan het wandelen op zo'n promenade, naar de bootjes aan het kijken, met een ex-gitarist van vroeger, gitarist-zanger. En hij was bezig over een nieuwe band. En ik zei van, ja, ik speel ook nog altijd drum. Ik speel in een praise band met Bram en mijn kameraden. En zo'n praise band, ja, dat is gospel. Je kunt het vergelijken met gospelmuziek, om Gods naam groot te maken. En die bekeek me, zijn ogen gingen zo hoog. Van, wat doet jij? En dan deed ik er nog een schepje bovenop en ik zei, ja, en ik drum ook iedere zondag in de kerk. En ja, dan... en ja, toen was het echt inderdaad heel stil. En ik dacht dat ik bang moest zijn, maar wat was eigenlijk de situatie? Ik vertel over dat ik gelovig ben, dat ik christenmuziek maak. En mijn collega werd bang van mij. Hij liep weg. Hij liep echt gewoon weg. Knal. Instant. Hij kwam achteraf wel terug. Niet veel later. Hij besefte van dat het een beetje vreemd was dat hij was weggelopen. Maar ik dacht, dit is wel merkwaardig. Ik ben bang. Ik ben echt bang, anders stuurt je zoiets niet door. Sociale zelfmoord, evangelisatie op mijn werk. Maar ik nam 2 seconden de moed om er toch over te praten. En bleek dat de angst niet bij mij zat, maar bij iemand anders. Angst is echt relatief. En als je durft je mond open te trekken om over God te praten, zal God er voor ons zijn. Sowieso. Daar mogen we op vertrouwen. Ik wil heel even kort springen naar een andere vorm van angst. Angst voor de duivel. Ik heb daar een tekst bij geplakt. Het 4e vers van onze tekst, 1 Johannes 4, vers 4. Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen. Want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Ik heb daar straks al gezegd, hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij gaat dat ook doen. Wat ik hier uithaal uit deze tekst, is vooral het gedeelte, hij die in u woont, is sterker dan hij die in de wereld heerst. Hij die in de wereld heerst, leest de duivel. Wij moeten de strijd niet aangaan met de duivel. We zijn een vogel voor de kat. Wij zijn mens, met onze beperkingen. Hij mogen we wel niet vergeten, hij met de kleine h. Hij was de engel des lichts, was degene die zo groot en zo machtig was geworden, dat hij dacht dat hij God van de troon kon stoten. Dus het is geen kleine jongen. Laat ons daar geen hoe zeg je dat? Laat ons dan niet misverstaan. Wat ik zelf wel ondervonden heb ondertussen, is dat wij moeten echt de strijd niet aangaan met hem. Hij is een lepe vos, hij is een leugenaar. Maar wat hij ook altijd doet, en dat wil ik toch ook meegeven, is gewoon om bewust van te zijn wat hij altijd doet. Is, wij hebben allemaal zo ons kleine donkere kamertje van binnen waar dat we onze geheimen opsluiten. En het gekke is, confronteer jezelf eens als het slecht gaat. Of dat er niet iemand in dat kamertje bezig is met daar aan touwtjes te trekken. De Bijbel zegt, zeker als je, ik lees nu redelijk wat over huwelijken en over relaties in huwelijken en Dat doet een getrouwde man nu eenmaal. En wat je merkt is dat er heel vaak staat, zie dat je geen geheimen hebt voor elkaar. Wees open met elkaar, wees eerlijk. Maar dat geldt ook naar de gemeente toe. En naar andere mensen, naar je omgeving toe. Wees open en eerlijk. Zie dat je geen verborgen zaken in je hart hebt. Geef de Satan, met andere woorden, geen touwtjes om aan te trekken in je leven. Want het zijn net die zaken die jij als kwetsbaar ervaart en dat je gaat verstoppen voor je omgeving, waar dat hij jou gaat oppakken. Er is één oplossing, is ga naar God. Want hij die in ons woont, als wij God aanvaarden, dan komt Gods geest in ons wonen. En hij die in ons is, Gods geest, is krachtiger, is sterker dan de duivel. Wij moeten de strijd niet aangaan, wij moeten ons wel beroepen op de kracht van God. En zo zullen we hem altijd overwinnen. Waarom moeten we niet bang zijn? Johannes 3:16, fantastische evangelisatieactie nu aan het gaan. Hoe begint het? Het is aan jullie. Hoe begint Johannes 3:16? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het begint met al zo lief heeft God de wereld gehad. God houdt van ons. Waarom zou hij ons als een vogel voor de kat aan de duivel overlaten? Nee, dat doet hij niet. Hij houdt van ons. Hij wil dat wij weerbaar zijn in deze wereld. Hij wil niet dat wij angstig zijn. In Romeinen vond ik het ook heel sterk verwoord. Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? Hij spreekt ons vrij van al elke schuld. Hij heeft ons uitgekozen. Wij zijn geen toevallige voorbijganger die toevallig even... Oh ja, toevallig kwam ik iemand met een folderke tegen of met een flyer tegen of toevallig volgde ik een vriend of... Nee, dat is niet toevallig. Het feit dat je van God gehoord hebt en dat hij jou geroepen heeft, was een bewuste keuze van hem. Het eindigt de tekst hier in Romeinen 8 met... Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood? Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niks? Nog antwoorden? Het is een vraag. Laat mij als een vraag stellen. Beste kerk, beste gemeente, wat kan ons ooit scheiden van de liefde van Christus? Een niks, heb ik geleerd, is een soort van bounty. Bestaat echt. Nee. Ik heb een antwoord voor jullie. Is er eerst nog ideeën? Nee? Ja, wij zelf. Ik zei dat ik erop ging terugkomen. De drie grote vijanden in ons leven... zijn onze omgeving vaak, de duivel, maar ook wij zelf. Wij zelf kunnen de bal serieus misslaan. Ik heb het hier nu heel subtiel de wapens van zelfdestructie genoemd. Als de mens nu ergens één ding goed is, is het om zichzelf kapot te maken. Het is heel merkwaardig, maar dat is zo. We hebben van die mechanismen ingebouwd die ervoor zorgen dat we beschaamd worden. Ik heb er identiteit achter gezet. Want schaamte wil eigenlijk zeggen dat je niet beseft dat God jou gemaakt heeft en hoe waardevol dat je bent in zijn ogen. Ongecontroleerde gedachten. Waarmee vullen wij ons hoofd? Als je gedachten niet onder controle houdt, en ik ben een man en als ik alleen maar naar mooie vrouwen zou kijken, dan ga ik in een spiraal. Na een tijd ga ik mijn eigen vrouw niet meer mooi vinden, want ik zie zoveel andere mooie vrouwen. En mijn relatie gaat kapot. En mijn relatie gaat kapot. En mijn kinderen moeten van week op week tussen twee nieuwe woningen gaan. Ongecontroleerde gedachten leiden tot zelfdestructie. Je kunt negatief zelfbeeld hebben en die gedachten niet kunnen stoppen. Leidt tot zelfdestructie. Dwangmatig gedrag. Heb ik blanco gelaten. Ik ben een roker. Ik moet daar iets aan doen, want roken geeft kanker. Ik weet dat. Zo simpel is het. En toch doe ik het. Overmatig eten, te veel alcoholgebruik, noem maar op. dwangmatig gedrag. Ik moet. En we maken onszelf kapot. Bitterheid. Ik noem het nu heel praktisch het boze heks-syndroom. Als de boze heks van Sneeuwwitje nu eens niet te veel in die spiegel had gekeken, dan had ze niet geweten dat er iemand anders ging komen die mooier ging zijn dan haar. En wat doet ze? Ze begint mensen te vermoorden in haar omgeving. En ze stuurt mensen op pad. Ze begint te manipuleren. En ze begint te bedriegen. En de spiraal van bitterheid gaat naar beneden. Ze wordt altijd maar bitterder. En ze gaat eigenlijk compleet zichzelf kapot maken. In plaats van blij te zijn met de schoonheid die ze nog had. Aan de andere kant hebben we hopeloosheid. Het Calimero-complex. Ik dacht dat ik iets origineel gevonden had, tot wanneer ik het eens intipte in Google. En ik ben opgegroeid met de tekenfilmpjes van Calimero. Het kleine zwarte kuikentje met een wit gebroken eierschaaltje op zijn hoofd. En het is nooit eerlijk, hè, want zij zijn groot en hij is klein. Blijkt dat dat officieel erkend is nu als een syndroom, het Calimero-complex. En het is een syndroom die bestaat bij kleine groepen. Kleine groepen van mensen die ervan overtuigd zijn, omdat zij maar klein zijn, dat zij nooit een impact zullen hebben. Zij zullen nooit een verschil kunnen maken. Dat is het Calimero-complex. Nu, als je daaraan lijdt, dan word je hopeloos. Want wat dat je ook doet, het heeft geen zin. Je zult altijd de kleinste blijven. Dat leidt tot nergens toe, dat leidt tot frustratie, dat leidt tot bitterheid. En dan gaat de ladder terug naar omhoog. Op een duur ben je beschaamd dat je deel uitmaakt van een kleine groep. Onderin staat angst. Voor alle duidelijkheid, angst in ons leven komt niet van God. Hela, een erintje kwijt. Angst komt niet van God. Als wij God kennen en we aanvaarden Christus in ons leven, dan ontvangen we de Heilige Geest. God heeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid gegeven. Hij heeft ons geen lafhartige geest gegeven. Hij heeft ons geen bange geest gegeven. In God zijn wij overwinnaar, dus waarom zouden we bang zijn? Nee, welke geest heeft hij ons gegeven? Een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. En Paulus, die... Ik vind hem altijd redelijk direct in de manier waarop hij praat. En zegt hij zelfs, wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen. Of er vooruit te komen dat je mijn vriend bent. Dat zal ik zelf wel beslissen of dat jij mijn vriend bent. Dan. Hoewel ik terwille van Christus in de gevangenis zit. Ik zit in de gevangenis, maar zeg maar vrolijk dat je mijn vriend bent. Dat is zodanig overtuiging. Door de geest van, kijk... We moeten niet angstig zijn. Het maakt niet uit welke situatie, of dat je nu gevangen zit. Maakt niet uit waar je je bevindt. Er is geen reden om angstig te zijn. Want we hebben niet die lafhartige geest, maar een geest vol liefde. Nu, ik had het daar straks al over, dat God ons geschapen heeft. In Jesaja 43 vond ik een fantastische tekst. Ik ga hem gewoon voorlezen. Ik zou zeggen, schrijf dat op, Jesaja 43. Het gaat over... Een statement van God naar het volk van Israël. En we weten allemaal, doordat Christus gekomen is, dat wij in het verlengde ook deel uitmaken van dat gezin. Van God. En niet enkel en alleen Israël meer. Jesaja 43. Maar nu Israël, zegt de Heere, onze God, die u heeft geschapen, wees niet bang. Want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Als u door diepe wateren moet, zal ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken. Als u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand. De vlammen zullen u niet verteren. Wat een belofte. Want ik ben de Heere, uw God en Redder. De Heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Sheba als een losprijs in ruil voor uw vrijheid. Anderen stierven zodat u kunt leven. Ik ruilde hun levens voor de uwe, want u bent kostbaar voor mij. En ik schat het bezit van u hoog. Ik hou van u. Wees niet bang, want ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om mij heen verzamelen. Ik zal mijn zonen en dochters vanuit de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israël. alle die mij hun God noemen, wij ook nu, dankzij Christus, zullen komen, want ik heb hen tot mijn eer gemaakt. Ik heb hen geschapen. Dat is wel straffe praat. Ik denk, dit is niet een profeet. Dit is niet de apostel Paulus. Dit is niet Johannes. Dit is niet Petrus. Dit is God die spreekt tot zijn volk. Die tot ons spreekt. Die zegt van, beste schepping van mij, die ik uitgekozen heb, waarvan dat ik hou. Jullie hebben geen reden om bang te zijn. Nu, ik denk wel dat als we naar het boek Daniël gaan kijken, en Nebukadnezar die had daar een fantastische oven klaargezet om de mensen die niet voor zijn gouden beeld bogen in te gaan verbranden. Zo proper opgelost, dacht hij waarschijnlijk. En dan krijg je Sadrach, Mesach en Abednego, de drie verschrikkelijkste namen uit de Bijbel, om uit te spreken dan toch. En die vertikken het om voor dat beeld te buigen. Zijn ze verbrand geweest? De mensen die hun uiteindelijk in die oven moesten gooien, want Nebukadnezar was echt niet gelukkig met de situatie, dat er drie opstandelingen waren, die gingen de oven in. De oven werd 7 keer heter gemaakt en in de plaats van... ze zijn erin gegooid geweest. Maar er staat ook dat er geen haar op hun hoofd geschroeid was. Niks. Als God met ons is en wij blijven in God, dan zal hij ons beschermen. Nu, de Bijbel staat ook vol met voorbeelden, ik moet er heel eerlijk in zijn, van mensen die wel bang zijn. De oplossing staat eigenlijk in onze tekst alweer. Hè? 1 Johannes 4, vers 18. De volmaakte liefde verdrijft de angst. Wat moeten we doen? We moeten op zoek gaan, als we angstig zijn, naar de volmaakte liefde. Wie is onze volmaakte liefde? Wat is de volmaakte liefde? Ja? Ga gewoon naar God. Als we ons angstig voelen, als we ons aangevallen voelen, ga naar God. Probeer daar een werkpunt van te maken dat een reflex is. Ik word bang, ik ga in die neerwaartse spiraal. Nee, klok eruit. Ik ga naar God. Ik ga niet naar beneden kijken in die spiraal, ik kijk naar boven. En dat is ook letterlijk wat de profeten en wat de Christus deden. Ik had een paar voorbeelden, maar ik moet ook op de klok letten. Ik weet dat ik een babbel ben als ik begin. David, die bang was voor Saul. Hij schrijft psalmen, hij focust zich op God. Mozes, die vertikte het om bij de farao iets te gaan zeggen, tenzij dat God met hem was. Samen met God. Focus op God. Paulus, die in de gevangenis zit, zijn reflex is, ik kan bang zijn, maar ik ga zijn naam groot maken. Hij prijst, hij begon God zijn naam te lofprijzen in de gevangenis. Christus, die vlak voor zijn dood aan het kruis, en niet vergeten de martelingen tervoren, wist wat er ging gebeuren, bang was, en God zijn aangezicht ging zoeken in de Hof van Gethsemane. We hebben zoveel voorbeelden in de Bijbel staan. Ga naar God als we angstig zijn. De geest van God is geen angstige geest. Hij heeft ons een andere geest gegeven. Als wij ons laten leiden door God, dat staat in Romeinen 8, dan zijn wij geen slaven van angst meer. Uiteindelijk gaat het allemaal over onze identiteit. Ik loop naar het einde toe nu. Bedenk bij welke familie dat je hoort. Misschien een verhaaltje dat jullie kennen. Onze Vader, onze God, is de schepper van de hemel en aarde. Het is een klein verhaaltje met niet veel clue, niet veel punchline. Ik hoop dat je hem gaat onthouden. Maar kleine Johnny wordt altijd gepest door 2 grote bullebakken. Nu, kleine Johnny die leert aan Giovanni kennen. En Giovanni is het achterneefje van de een of andere maffiabaas. En Giovanni en Johnny worden goede vriendjes. En die bullebakken die komen langs, die zien kleine Johnny, lopen er naartoe en die zien in één keer ook Giovanni staan. En die bullebakken, die durven niet meer. Die durven niet meer naar Johnny stappen. Die durven niet meer aan Johnny een pak rammel geven, zijn lunchbox kunnen afpakken, zijn lunchgeld afpakken, weet ik veel. Nee, want Johnny is een vriendje van Giovanni. En Giovanni kent de maffiabaas van de stad. Plotseling is Johnny lid van de familie geworden. En wordt hij beschermd. Wij zijn christenen. Als wij ervoor kiezen om bij de familie van God te horen, dan noemt hij ons zijn kinderen. De Allerhoogste. Hij die in ons is, is sterker. De gouden regel van de preken. Eindigen met het begin. Want hij die in ons is, is sterker, machtiger dan hij die de wereld beheerst. Onze papa is de grootste. Wij hebben geen reden om angstig te zijn. En als het toch gebeurt, ga gewoon naar onze papa. Besef dat God onze vader is. Het beeld van de kaarsen vond ik mooi. De wereld kan lijken als een donker bos. Met veel zaken die op ons afkomen, die ons angstig maken. Maar als wij ons richten op God, dan zijn wij als een lamp in duistere nacht. En waar het licht is, moet de duisternis wijken. Wat ik hoop voor onze gemeente is dat wij licht mogen zijn in dat donkere bos. Om echt te eindigen met het begin, dit is mijn hoop voor de kerk. Is dat we met plezier uit dat vliegtuig springen, niet letterlijk, maar dat we een stap in geloof durven zetten met de uitdagingen die op ons pad komen. Gaat het over evangelisatie, gaat het over gewoon uitkomen voor wat je gelooft, voor de liefde van God in je leven, te delen met andere mensen. Op een normale manier gaat het om naast de liefhebben. Ik hoop dat wij echt een leap of faith mogen nemen met de gemeente. En dat we elkaar mogen tegenkomen in die lucht. En dat we samen, zonder angst, een mooi geheel mogen vormen. Amen. Laten we nog even bidden. Heere God, ik denk dat als we allemaal eerlijk zijn, dat er veel zaken zijn in ons leven waar we angstig voor kunnen zijn. En dat van 's morgens tot 's avonds ons pad bezaaid ligt met weerstand, Heer. Met zaken die ons proberen weg te trekken van uw liefde, Heer. Heere God, geef ons het besef en het bewustzijn dat angst een van die zaken is, Heer. Samen met andere zaken. Heere God, maak ons bewust dat wij als kinderen van u, dat we geen reden hebben om angstig te zijn, Heer. Dat angst zelfs compleet nefast is om in uw glorie te zijn, Heer. Om in uw nabijheid te zijn, Heer. Heere God, neem die geest weg. We hebben uw geest gegeven. Geef ons uw geest, Heer. Geef ons uw kracht. Geef ons uw liefde, Heer. Opdat wij ook anderen kunnen liefhebben aan onszelf. Heere God, dank u voor uw belofte. En dank u dat u ons eerst hebt lief gehad. Amen.